Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw weerhoudt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 42 en daarvan het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijze dag en nacht. Daarmee spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt, als ze zich voor ogen stelt, hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Psalm 42 en daarvan het tweede vers. Het godzijdig en dierbaar woord zal worden voorgelezen uit het Evangelie van Johannes, daarvan het 16e hoofdstuk en daarvan nader de eerste 22 versen. Johannes 16, vanaf vers 1 tot en met vers 22. Maar vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen en in ieder spreken zijn hart aldus en daarna zingen we uit Psalm 2 het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vers 1 tot en met 22. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik u tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat hij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in alle waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit mijne zal nemen en u verkondigen. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot mijn Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander: wat is dit, dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, en, want ik ga heen tot een Vader? Zij zeiden dan: wat is dit, dat hij zegt, een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat ze hem willen vragen, en zeide tot hen: vraagt gij daarvan onder elkander, dat ik gezegd heb, een kleine tijd, en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd, en gij zult mij zien? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, dat gij zult schreien en klaaglijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden, en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar ure gekomen is. Maar wanneer zij het kinderken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.
Wij zingen samen uit Psalm 119, vers 61, 62 en 74. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan iets in ons onderdrukkers handen. Wees gij mijn borg en neem de rechtszaak aan van uw knecht, dat gij hem aanziet randen. Na trotsheid toch niet stoutelijk meer bestaan, mij naar hun wens te knellen in hun banden. Dus Psalm 119, 61, 62 en 74. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot het afzonderen van uw liefdegaven. De eerste collectie is voor de diakonie, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. En de Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente, vanmiddag is u een gedeelte gelezen uit het evangelie van Johannes, 16e hoofdstuk, waarin de Heer Jezus in het bijzonder zijn onderwijs aan zijn kinderen richtte in het zicht van de uitgang van zijn lijden. En ik wil uw aandacht daarvoor vragen, in het bijzonder voor het 20e vers van dit tekstgedeelte, waar we Gods woord aldus lezen, voorwaar. Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk weenen, maar de wereld zal zich verblijden, en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden, tot zover. Die tekstgedeelte wijst ons vanmiddag op een tijdelijke scheiding, maar op een eeuwig blijven. Een tijdelijke scheiding en een eeuwig blijven. Daar wijst vanmiddag ons tekstgedeelte op. En we luisteren naar een tweetal gedachten die in deze tekst naar ons toekomen. Dat is in de eerste plaats droefheid en blijdschap. En in de tweede plaats eeuwige droefheid en eeuwige blijdschap. Dus droefheid en blijdschap zijn de twee dingen die in de tekst als het ware onze aandacht vragen. En dan luisteren we in onze tweede gedachte naar de eeuwige droefheid en naar de eeuwige blijdschap. Tekstgedeelte gemeente zouden we vanmiddag aan de klaagliederen van Jeremia kunnen hangen. Er staat in de klaagliederen, derde hoofdstuk, 32e vers... Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ook ontfermen. Maar naar de grootheid zijn er barmhartigheden. Dus het is als het ware of de Heer Jezus aansluit in zijn onderwijs op die gedachte die door de dienst van de profeet Jeremia al uitgesproken is in zijn klaagliederen over de staat en de toestand van Israël in zijn dagen. En daar klaagt de Heer Jezus in zijn omwandeling op de aarde ook over. Maar die klaagt ook over het feit dat zijn discipelen zulke slechte leerlingen zijn. En altijd weer genegen zijn om zijn onderwijs om te buigen in hun denken en in hun zijn en bezig zijn in hun gedachten aangaande de dingen van het koninkrijk der hemelen. En daartoe gaat hij ze telkens weer opnieuw, als het ware, terugbrengen bij de bron. En die bron is hij zelf. Want hij is de enige gezant en de uitlegger, 1 uit 1000, die de mens alleen zijn rechte plicht kan verkondigen. En als hij in dit hoofdstuk dus de aanleiding heeft gevonden van zijn uitgang in zijn lijden, om zijn discipelen daarop voor te bereiden en ze als het ware daarin wijs te maken tot zaligheid, dan gaat hij getuigenis geven aan hetgeen wat hun zal wedervaren. En dat begint en aan het begin van het hoofdstuk al. Dat sluit mooi aan bij hetgeen wat we vanmorgen hebben gehoord en wat de apostelen in de praktijk hebben moeten ondervinden. En wat zien we dan in het 16e vers? Een kleine tijd gaat hij zeggen, en ge zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd, en ge zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. En wat klinkt daar dan in door? Dat hij aan de opdracht die hij van de Vader heeft ontvangen om in deze wereld door de weg van zijn recht heen, het recht van de hemelse Vader, de voldoening te gaan aanbrengen door de weg van de verzoening, in het overnemen van de zonde en de schuld van zijn uitverkoren bruidsgemeente, en zich als dat lam dat straffeloos is voor de grondlegging der wereld, zich Gode onstraffelijk op Golgotha te gaan opofferen tot een liefelijke reuk, om zijn ziel uit te storten tot de bron van de zaligheid die in hem ontsloten is. En daarvan gaat hij zeggen tegen zijn discipelen dat het waar zal worden, dat dat voor hun iets mee zal brengen. En wat brengt dat mee? Een kleine tijd, zegt hij. Een korte tijd. Dus een kort ogenblik, de dag van zijn sterven, dus Goede Vrijdag tot de dag van de opstanding uit de doden, de eerste dag van de week,
En dan die kleine tijd en gij zult me dan niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Dus het is in het tijdsbestek van zomaar 3 dagen waar hij over gaat spreken. Dat die kleine tijd zal aanbreken dat ze hem niet zullen zien. En dat alle hoop op hun behoud hun ontnomen is. Als hij dood is. Dan zien we dat ze een totaal verkeerd zicht hadden op de dood van de zaligmaker. Want die dood van de zaligmaker is de enige reden dat zij eeuwig zullen leven en niet overgegeven zullen worden aan de vorst der duisternis en aan zijn duistere praktijken en het loon van hun ongerechtigheid zullen beërven. Maar nee, door de gerechtigheid van het bloed van het lam zal de eeuwige zaligheid van de kerk verankerd worden in de dood van de zaligmaker. En daarom gaat hij ze daarin onderwijzen en ontdekken. Dat die kleine tijd wel een bijzondere tijd zal zijn. Een bijzondere tijd voor de beproeving van zijn schapen. Als ze hem uit het oog verliezen. En als ze het totaal niet meer begrijpen. Waarom moet nou die zaligmaker die toch gekomen is om een aards rijk op te richten. Waarom moet hij nou naar het kruis toe? Dat was de vraag. Die ze niet verstonden. En die ze ook niet begrepen. En die ze op de leerschool van koning Jezus moesten leren. En daartoe heeft de Heer Jezus ze telkens weer opnieuw, als het ware, bij hak en bij hand genomen. Om ze te leiden in dat rechte spoor. Wat brengt dat nou mee? Dat brengt droefheid mee. En dat is niet alleen de droefheid die een mens van nature heeft als die in zijn leven de dingen niet ziet gaan zoals hij dat in zijn natuurlijke begeerte begeert. Of wat hij zich bezeert, zoals een kind zich kan bezeren in zijn spel. Maar het gaat hier over de droefheid naar God. Die de Heere Jezus ons komt te ontdekken. En die in het leven van deze discipelen zelf heeft gewerkt toen hij ze roepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Om ze te onderwijzen van de gang die de zaligmaker voor hun zonden naar het kruis moest maken. Om voor hen te lijden en te sterven. De dood te verslinden tot overwinning. En de eeuwige zaligheid onsterfelijk aan het licht te brengen. Door zijn opstanding, omdat het waar zal worden. Christus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Maakt van dood en doemschuld vrij. Daarom gaat hij zeggen, een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Dus hij gaat ze erop voorbereiden dat er een bijzondere gang is in zijn lijden. Waar die ze heen gaat brengen en achter hem aan doet trekken. Omdat ze zijn voetstappen zullen drukken en dat ze zichzelf zullen verloochenen en het waar zullen zien worden. En dan gaat die doel, gaat die als het ware aanwijzen. Want ik ga heen tot de Vader. Ik ben gekomen om voor de Vader en door de weg die de Vader van mij eist. Alle gerechtigheid te volbrengen. Ik ben zijn knecht. En daar heeft de Vader uitdrukkelijk over gesproken. Ziet mijn knecht de rechtvaardigen. Die velen rechtvaardig zal maken. En die weg van dat rechtvaardigen. Van dat vrijspreken. Van zonde, schuld en straf. Van dat recht ontvangen op dat eeuwige leven. Gaat naar Golgotha. Daar wijst hij op. Dus je zou het kunnen zeggen, de Heer Jezus gaat dus zelf aanwijzen waar de profeten door hem al van gesproken hebben. Dat het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld, dat wil dus zeggen, zo bereid is om de deugden van zijn Vader te gaan opluisteren in de weg van de verzoening van de zonde en de schuld te gaan betalen om de rekening te voldoen die voldaan moest worden door zijn lijden en sterven. En daarom, een kleine tijd, gij zult me niet zien, dan is het zicht op mij als het ware helemaal weg, dan kom je met mij in de dood terecht. Dat is de weg die de kerk moet gaan. Kent u die weg? Of weet u alleen maar van de weg van omhoog? Kent u de weg niet naar de diepte die de Heere gaat in het leven van zijn kinderen? En die ze komt te ontdekken wat de Heere door de dienst van de profeten gezegd heeft. Sion zal terecht verlost worden. En al haar wederkerenden die terugkomen tot God en de genade van God en die trekkende lieden, zullen daarin delen. Want zij moeten door recht verlost worden en in de rechte weg zullen ze de vergeving der zonden en de aanneming tot het kindschap in het bloed van het lam door het geloof mogen ontvangen. En daar spreekt de Heer Jezus van. En wat geeft dat nou in de kring van de discipelen? Nou, luister maar. In vers 17, daar kunt u het lezen. U leest met me mee. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander: wat is dit dat hij tot ons zegt? Dus dat onderwijs wat ze nu krijgen, dat komt volledig als een verrassend iets. Daar waren ze nou net niet mee bezig. Dat had ten diepste geen plaats in hun hart. Weet je waar ze druk mee geweest zijn? Om een aartskoninkrijk. Ze dachten: het gaat weer goed komen in Israël. Want deze koning is van de vader verkoren om zijn koninkrijk in Israël weer te gaan oprichten. En de troon van David wordt weer in glorie hersteld. Daar waren ze mee bezig. En dan komt de zaligmaker, die koning der koningen, die knecht van die vader, die gaat spreken over een kleine tijd en je zult me niet zien. Nou, dat brengt allerlei raadsels met zich mee. Nee, dat ligt niet in zijn onderwijs. Maar dat ligt in het onontvankelijk zijn van dat onderwijs in de harten van zijn kinderen na ontvangen genade. En daarom zijn ze met elkaar bezig. Ze komen niet tot de bron terug. Luister wat er staat. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander: wat is dit dat hij tot ons zegt? Hoort u weer tegen wie dat ze praten? Ze praten met elkaar. Ze praten niet tegen hem. Maar ze zijn met elkaar bezig om elkaar af te vragen: wat betekent dat nou feitelijk? Wat legt hij nou weer op ons bord? Zo zou je dat in alle eenvoudigheid en een stukje weerstand tegen het onderwijs wat naar de diepte gaat in hun hart, zou je dat kunnen verklaren. Wat betekent dat nou feitelijk? Een kleine tijd. En je zult me niet zien. En wederom een kleine tijd. En je zult me zien. En? Want ik ga heen tot de Vader. Dus? Ze begrepen er niets van. Nee, de weg Gods is ook met je verduisterde verstand niet te begrijpen. Is niet te beredeneren. Is door het geloof alleen maar in gehoorzaamheid aan hem te beoefenen op de leerschool van het volgen van hem. En jezelf te verloochenen. En je door de genade van hem die als de gehoorzame knecht de weg van de vader volmaakt naar dat recht wilde gaan, de zijde komt te vermanen en te verplichten tot die nieuwe gehoorzaamheid. Is dat begin er in uw leven? Die nieuwe gehoorzaamheid. Wat betekent dat? Nou, dat u gaat vragen, als je van God gewillig gemaakt bent om naar God te leren luisteren: wat wilt u dat ik doen zal? En niet ondertussen je eigen gang te gaan. Nee, van harte je af te keren van je eigen gekozen weg en tot God terug te komen en te vragen: Heere, wijs me dan uw wegen die u wilt dat gij zult gaan en maak me tot dezelfde genegen en doe mij die verstaan. Kom, is dat gebeurd? Dat begin was er in het leven van deze discipelen, behalve van Judas niet. Dat zal aan de vrucht openbaar worden. Dus de Heer Jezus zegt, je kunt ze aan de vruchten kennen. Als de vrucht van dat nieuwe leven, de nieuwe gehoorzaamheid in je ziel komt af te drukken en je jaagt erna om van de hemel gearresteerd de weg te gaan die de Heer wil dat je gaan zult, dan is er een heilig vermaak in te luisteren wat Hij tot mij heeft te zeggen. En in dat mij ligt dat gemeenschappelijke, tot ons heeft te zeggen. En daarom dat wonderlijke getuigenis, dat ze met hun onkunde niet openbaar willen worden. Maar ze komen met hun onkunde bij elkaar, hoef je je voor elkaar niet te schamen. Want ze weten er geen van allen wat van, ze weten er geen raad mee. Wat hun van de hemel nu door Gods genade, als het ware wordt toegeschikt om de weg van de Heere in waarheid te bewandelen. Wat is dit? Dat Hij tot ons zegt. Zou je dat vanavond ook horen aan tafel, als je aan tafel zit? Als je eerlijk met elkaar spreekt over de preek van vandaag. Wat is dit wat Hij vandaag tegen mij heeft gezegd? Of praten we daar niet over? We hebben vanmorgen gehoord dat God zegt spreken. En de duivel zegt zwijgen. Nou, pas het dan maar toe. Hoef ik niet te doen, dat heb u zelf al gedaan. Als u er altijd over zwijgt, dan is het duidelijk aan welke kant dat u staat. Als u door Gods genade er misschien voorzichtig een begin mee maakt, om er met elkaar te over kunnen en te mogen spreken, dan is er nu een nieuw beginsel misschien geboren, waarvan je zegt, nou, ik had het veel eerder moeten doen. En daarom komen ze bij elkaar. En zijn ze aan hem verbonden. En er is een band die niet te verbreken is. Dat zegt hij. Want hij zegt een kleine tijd en je zult me niet zien. En wederom een kleine tijd en je zult me zien. Dus het wordt een bijzondere beproevingsweg. Wat ervoor ligt. In dat heengaan. In dat terugkeren tot de Vader. Het is niet maar zoiets. Hij is niet zomaar uit de hemel gekomen. Hij is als het hoofd van zijn gemeente van de hemel geschonken. En hij die geen zonde had. En geen zonde kende. Is tot zonde voor zijn kerk gemaakt. Omdat zij zouden worden rechtvaardigheid God in hem. En daarom moet hij dat offer brengen. En wat dat betekent, dat weet hij volkomen. Dat betekent ten diepste zich geheel goden onstraffelijk op te offeren. Maar dat vraagt ook een offer aan de zijde van zijn discipelen. Mij niet zien. En wederom een kleine tijd. En je zult me zien, maar ze weten het nog steeds niet. Want ik ga heen tot de Vader, dat is de open vraag die er open blijft. Ze zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd, we weten niet wat hij zegt. Daar zit het op vast, een kleine tijd, daar kunnen ze geen kan mee uit. Wat bedoelt de Heer Jezus nou, met die drie woorden, een kleine tijd. Wat wil hij daar nu mee zeggen? Wat is hij daar nu mee voor? Jezus dan bekende dat ze hem wilden vragen. Hij weet alles. Hij heeft het gehoord en gezien op een volmaakte wijze hoe dat het in hun harten lag. Hoe dat het onderwijs geland is. En hij heeft de vragen zien opborrelen die wederzijds naar elkaar zijn uitgewisseld. En wat gebeurt er dan? Hij bekent, dat wil zeggen, hij geeft er rekenschap van dat zij in de knoop zitten met zijn onderwijs. En daar gaat hij de uitleg van geven. Dat is een wonder. Zit u er ook mee in de knoop? Jongens en meisjes. Dat is niet onbekend hoor. Er zitten hier volwassen mensen die op de leerschool van Gods genade misschien bij de aanvang wat hemelse lessen hebben gekregen. En die er nu van moeten zeggen hoe het nu staat. Ik weet het feitelijk niet. Want ik kan mezelf als het ware geen naam meer geven. Ik hoor niet bij de wereld. Daar voel ik mij helemaal niet thuis. Daar heeft God, als ik me niet vergis, heeft hij me eruit gehaald. En heeft de zonde in mijn leven tot zonde gemaakt en de schuld tot schuld. En ik kan niet ontkennen dat wat in die harten van die discipelen is gebeurd, dat ik een droefheid naar God heb leren kennen. Maar het is over en het is alles als een steen en het is ijskoud. En er is geen enkele levende uitgang meer naar de Here. Het ligt allemaal in de dood. Wie kan zichzelf verklaren? Niemand. Dat moet van de hemel verklaard worden. En wat een genade. Dat de Heer nou zo gewillig is om mensen die in de knoop zitten. En die als het ware niet meer weten hoe dat het moet. En hoe dat het gaan zal. Om die nou te onderwijzen. Onderwijzen. Hen die dwalen. Brengen. In dat rechte spoor. Er hangt een prijskaartje aan. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Kent u dat? Kennen jullie dat, jongens en meisjes? Hij die laatste plaats aan de voeten van de Heren je onwaardig leren keuren? En is het tot je verwondering dat je van de kansel mag horen verklaren wat er in je hart gebeurd is? Hoe weet die dominee dat nou? Die dominee weet dat niet. Maar die God van die dominee, die koning van die dominee, die weet dat. En die laat van de kansel naar preken wat er in de binnenkamer in je hart gebeurt. Hé, hoe is dat nou mogelijk? Ja, met die God hebben we te doen. Met die zaligmaker. Die nou zo gewillig is om zulke dwaalzieken, afkerige en opstandige mensen. Die ten diepste maar bezig zijn om God voor de voeten te lopen. Om die bij de hart en hand te nemen en ze te leiden in dat rechte spoor. Waarin ze van de hemel verwaardigd worden om te luisteren wat hij heeft te zeggen. Hij gaat het uitleggen. Jezus dan bekende dat ze hem wilden vragen en zeide tot hen, vraagt gij daarvan onder elkander? Zou die vraag naar die de Heere Jezus teruglegt bij hen, zou je iets kunnen beluisteren van, waarom zijn jullie niet rechtstreeks bij mij gekomen? Misschien is het vanmiddag in uw leven een vermaning dat hij wel veel met een ander over de Heer en dan over zijn dienst praat, maar dat hij met de Heer niet rechtstreeks praat. En dan moet u maar onderzoeken waarom dat hij het bij elkaar zoekt. Er kan nog een hele bestraffenswaardige uitgang in liggen, namelijk dat u het bij mensen zoekt om van mensen geprezen te worden in de gedaante van uw godzaligheid. Daar prikt de Heer doorheen. Daar geeft hij niks voor. Maar de genade Gods brengt tot hem weder. Dat is de les. En doet hem zijn mond openen en zeggen, vraagt gij daarvan onder elkander? Neem het dan maar als een bestraffing, zoals die dat hier tot hen komt te zeggen, dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Ik zal het u uitleggen. Maar dan ga ik eerst wat zeggen. Dan moet je naar luisteren. En wat is dat wat ik ga zeggen? Voorwaar. Voorwaar zeg ik u. Nou, het is of u voor de minister van Justitie staat. Ja, dat is ook zo. Je staat voor de rechtvaardigende heilige God, die alle dingen ziet en weet. En voor wie er niets verborgen is en je heel je verzonderde leven ligt open. Ook van hen. En van mij en van u, van jou. En dat voorwaar zegt, dat is amen, amen. Dat wil zeggen, alles wat ik zeg, Daar kun je op aan. Dat is waarachtig en getrouw. Dat is de waarheid. Dat zegt de waarheid. Dus de waarheid gaat hier tot driemaal toe de waarheid verzegelen. Dat wat hij nu gaat zeggen, dat is betekenend niet voor het nu, maar voor het toekomende en voor de eeuwigheid. En daarom in dat voorwaar, ik zeg u dat gij zult schreien en klagelijk weden. Dat omvat die kleine tijd. Gij zult schreien en klagelijk weden. En ik heb u al eerder gezegd, gemeente, ik zal het nog een keer, om geen misverstand erover te doen bestaan. Het gaat hier niet om het schreien van iemand die zich als het ware in het lichamelijke of in het zakenleven of in de ontmoeting met elkaar of in het teleurgesteld zijn met elkaar tegengekomen is en moet zeggen dat hij zijn ogen springader van water ziet worden omdat hij vanwege de smart, vanwege de zonde klaagt over de gevolgen van de zonde. Nee, het gaat hier over de zonde zelf. Gij zult schreien en klagelijk wenen. En waarover zullen ze schrijven? In de tijd van zijn lijden. Over de oorzaak van zijn lijden. Daar schrijven ze over. Dus ze schrijven niet over de gevolgen van de zonde. Ze schrijven over de verwoestende kracht van de zonde die in ons leven alles wat tussen God en tussen ons ligt verwoest heeft. Het ligt werkelijk helemaal aan diggelen. Er is niets goeds meer te verwachten. En daarover leert de Heere zijn kinderen te schrijven. Voorwaar zeg ik u. Gij zult schrijven. En klagelijk wenen. En dat klagelijke, dat wijst er natuurlijk op dat een levende klacht is. Die door de genade van Gods Zoon in de harten van Gods kinderen wordt verwekt in de ontdekking van hun zonde, schuld en verlorenheid. En die gaat openleggen hoe dat de hele verhouding tussen God en hun zielen totaal verwoest en dat er niets meer van over is. Dus wat doet de Heere Jezus? Hij brengt ze terug bij Adam. Hij gaat de breuken ontdekken en bekendmaken. En laat ze het zien en gevoelen dat de hemel aankijkt tegen hetgeen wat zij tegen de Heere misdreven hebben. En dat is op drieënlei wijze dat in ons leven zich komt te ontdekken. Met gedachten, woorden en werken. Het zijn de drie zaken die als het ware hier onder de ogen van die grote leraar der gerechtigheid in de bevindelijke gang die hij om hun zonde naar Golgotha moet gaan maken, omdat de Vader de volkomen voldoening van hem komt te eisen, daarom moet er verzoening komen en zonder verzoening is er geen vergeving en daarom gaat hij zeggen, voorwaar, ik zeg u, nee dat nee. Vergeet dat niet meer. Gij zult schreien. En klagelijk wenen. Dat is de droefheid. Naar God, gemeente. Waarvan Paulus zegt. Die een onberouwelijke bekering. Werkt. Tot de zaligheid. Kent u dat werk. Van de Heilige Geest. Door de wet Gods in uw ziel. Want dat is een bevindelijke gang die de Heer in dit leven van zijn kinderen bij de aanvang en bij de voortgang komt te ontdekken. Want dat houdt nooit meer op. Zolang ze hier op de aarde zijn, zullen ze hun levensweg, zullen ze zien gaan. En wat blijft er dan van over? Niets anders als een schreien en een klagelijk weden. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Kom. Zulke last. Van zonde en plagen. Niet te dragen. Drukt. Mijn schouders. Uw schouders. Jouw schouders. Naar beneden. Dat is een last die niet te dragen is. Maar waarin de zaligmaker in zijn lijdensgang, waarin hij dus die zondenlast van de Vader toegerekend, als de rechter overgenomen heeft, zijn bereidwilligheid komt te ontdekken om die schreiende harten die daar feitelijk geen kwaad en geen plaats aan kunnen geven en geen raad meer mee weten, om die te troosten. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij, is het gebeurd? Is een belofte. Een belofte van de hemel. Dat de Heer met dat kerkvergaderend werk in de vergadering van zijn onderdanen het waar zal maken in die stenen harten, dat hij een vleesse hart komt te geven en in dat vleesse hart dat schreien en dat klagelijke wenen gaat verwekken naar God en om God. Kent u dat? Of moet u vanavond zeggen dat u daar nog een vreemdeling van bent? Dat u misschien uw ogen wel hebt zien weden over allerlei oorzaken van de zonde. Maar dat u nog nooit geklaagd hebt over de zonde. De zonde als het grootste kwaad bedreven tegen het hoogste goed. En dat u geweigerd hebt om beschaamd en schaamrood te worden over zoveel misdaden die de hemel arbeid maken met uw zonde. Kom. Kom dan terug. Dat zegt de Heer. En beken nou uw ongerechtigheid. Dat gij tegen de Heere, uw God, gezondigd hebt. Dan gaat de Heere waarmaken wat u belooft. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal maken dat u een walg aan uzelf zult hebben. Ik zal u reinigen van alle ongerechtigheid. Wat een wonder. Ik zeg het u. Maar de wereld zal zich verblijden. En wat bedoelt de Heer dan met de wereld gemeen? Bedoelt hij daar de misdadigers in Jeruzalem mee, waarvan er straks één met de Heer Jezus en twee met hem mede gekruisigd zullen worden? Nee, die wereld, dan bedoelt hij die hele wereld mee met al de godsdienst waarmee ze bezig zijn om zichzelf te camoufleren en de lot te knappen en te denken dat ze met hun eigen gerechtigheid God kunnen behagen. God kijkt er dwars doorheen en geeft er helemaal niks voor. De zaligheid is niet uit de werken, maar de zaligheid is uit genade door het geloof in Christus Jezus. En daarom horen we dat hij gaat zeggen bij de uitgang van zijn lijden, let erop wat er gaat gebeuren. Gij zult schreien en klagelijk weden, maar de wereld die zal zich verblijden. Want die zullen zeggen, we hebben het voor elkaar. We gaan Jezus kruisigen. En als we Jezus gekruisigd hebben, is er niemand meer die ons kan bestraffen. Kunnen we ons eigen gang gaan? Dat zegt de wereld. Toen en vandaag. Dat zegt de godsdienstige wereld en dat zegt de goddeloze wereld. In de goddeloze wereld moet je niet over Jezus praten en moet je zeker niet over de wet van God praten. Want de wet, wat heb ik met die wet van God te maken? En vul het maar aan. Maar de goddeloze en die godsdienstige wereld, die hebben alle twee een beginsel verlaten en willen van God en van zijn zalige dienst in de weg van de handhaving van zijn recht, om je zonde te beleiden en je overtreden in neer te leggen voor het aangezicht des Heren, en de vergeving daarvan bij God te zoeken en je rechten nu om genade te leren spreken. Dat is de weg. En daarvan zegt de Heer Jezus, kijk me niet naar die wereld. Want als die wereld zich verblijdt en jullie zitten straks in Jeruzalem achter gesloten deuren, omdat je weent en treurt, dat bond ze nog aan elkaar, ze waren nog gemeenschappelijk in hun gemis, in hun godsgemis, en hoe de weg moest uitlopen, ze wisten het niet meer, maar ze konden nog praten over hetgeen wat de Heere gedaan had. Maar hoe het verder moest, wisten ze niet. En daarom moesten ze leren. Wat moesten ze nou leren? Dat Christus gestorven is voor hun zonde. En dat hij opgewekt is tot hun rechtvaardigmaking. Dat was de les die ze uit het kruis van Golgotha mochten leren. En ten derde dagen, een korte tijd, gij zult me niet meer zien, hebben ze hem gezien. Dan hebben ze de vreugde in die levensvorst, door de genade die hij verdient en verworven heeft, mogen aanschouwen. En zijn hun zielen hartelijk verheugd geworden door hem die kwam om de treurige Sions te troosten en tot Sion te zeggen: ziet, ik ben uw God. Maar de genade, droefheid en blijdschap. En droefheid en blijdschap eeuwig. Daar gaan we op letten. Onze tweede verdachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 69, het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossofar die hun de klauw verdeden. De blijdschap zal het hart der vrome streden als zij mij zien verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. 69 vers 13. Gij zult bedroefd zijn
Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dus eeuwige blijdschap. En eeuwige droefheid. Voor degenen die zich verblijd hebben toen de Heere Jezus gestorven is. En dat zij hun doel bereikt hebben. En dat is. Nou, dat ze van Jezus af waren. Dat die naam van Jezus in heel Jeruzalem nooit meer gehoord moest worden. Dat was de doelstelling van al de goddelozen en vrome leidslieden van het volk, niet alleen, maar ook van al dat volk wat geroepen heeft op aanraden van uw geestelijke leidslieden. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Als we de geschiedenis van de Joden nagaan, gemeente, hebben ze daarin hun wens wel verkregen. En ik sta er niet boven. We moeten altijd maar bij onszelf blijven, ons voor God verootmoedigen. Maar de geschiedenis onderwijst ons. En er liggen gelukkig beloften voor het Joodse volk. Want de Heere gaat zijn kerk vergaderen, werkt niet alleen onder de heidenen volmaken. En als gans, als het heidendom ingezameld is, dan zal gans Israël zalig worden. Dat wil dus zeggen dat de Heere zijn kerk uit de Joden zal gaan inzamelen. Daar is hij al mee bezig. De hemel geeft de getuigenis aan. Dat Jood en heiden, beiden, de heerlijkheid van vos Messias zullen mogen uitzingen. Als zij verlost van zonde, smart en pijn in mogen gaan in het huis van de hemelse Vader, in de tabernakel hierboven, en de heerlijkheid Gods tot in alle eeuwigheid zal zijn. En daarom vertroost de Heere Jezus die leerlingen die in die gevangenis zitten en die besloten zijn, die niet uit kunnen komen. En die moeten zeggen, Heere, wat zegt hij nou? Wat bedoelt hij daar nou mee? We zijn zo blind aan de God en goddelijke zaken. Hoe komt het toch in orde tussen u en tussen mij? Hoe krijg ik nou een rechtvaardig God? Hoe kom ik met God verzoend? Dat is de vraag. Van al degenen die de oorzaak van de scheiding in hun leven door ontdekkende genade gaan leren kennen. En dan zijn het niet alleen de zonden van hun eertijd, waarin ze in hun blindheid en dwaasheid de hemel vertorend hebben en tot gramschap bewogen hebben. Maar het zijn de zonden die dagelijks tegen de Heere getuigen. En de zonden niet te vergeten van hun bezig zijn om te trachten om een andere weg en een ander middel te vinden. Buiten dit enige en volkomen middel wat van de Vader gekomen is en geschonken is en tot de Vader terugkeert. En hoe keert hij terug? Met degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Want die waren van eeuwigheid niet alleen opgetekend in het boek des levens des lams. Maar die waren op het borgtochtelijke hart van Jezus gebonden toen hij in de wereld kwam. Daarom lag die zaligmaker daar in die kribbe van die beestenstal, lag die niet alleen. Maar daar lag zijn kerk. En die Jozef en Maria hem hebben ontvangen als de uitnemende gave van God. Hij in God verheerlijkt wordt tot de zaligheid van zijn kerk. Hebben ze door het geloof de heerlijkheid van hun zaligmaker en van hun God mogen uitzingen. En ze hebben het de engelen in de velden van Efrata, hebben ze het nagezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Want God heeft zijn zoon gegeven tot een zoenoffer, tot een zondoffer, tot een schuldoffer, tot een brandoffer. Ja, Jezus is alles. En wie in Jezus gelooft, heeft alles. Dat is de prediking van deze zaligmaker, die getuigenis gaat geven. Houd aan, grijp moed. Uw hart
zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht zijn goedheid niet, want nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Dat is de troostprediking van die enige en die volkomen uitlegger en die gezant 1000, hoe dat een schuldige en een vervloekte zondaar en een zonderes weer tot God kan genaken en vrede met God zal vinden in het bloed van het lam. En daarom zijn het zijn woorden die ons troosten. En gij zult bedroefd zijn. Dus dat verzegelt hij ze. Dat ze van de droefheid naar God hier nooit meer afkomen. En dat de smart over dat bedreven kwaad hun zielen zal bezetten. En dat ze van harte bereid en gewillig gemaakt worden om tot God weder te keren en hun overtredingen te belijden en de vergeving van al die misdaden in dat bloed en in die gerechtigheid van het land te leren zoeken en het te mogen vinden. En wat meer is, de blijdschap zal hun deel zijn. Welke blijdschap? Een eeuwige blijdschap. Luister eens naar die bekende woorden die u zo vaak hebt opgezongen. Die na kortstondig ongeneugd. We praten over de korte tijd dat ze hier op de aarde zijn. En dat ze de gelegenheid hebben gekregen om hun zonden en overtredingen voor de Heer open te leggen. De vergeving daarvan dagelijks en telkens opnieuw te leren zoeken. En de wassingen en de reinigingen door dat bloed van het lam in hun zielen te mogen ondervinden. En in de gemeenschap met God, de eeuwige blijdschap, in beginsel hier te mogen proeven en te mogen smaken. En straks waar te zien worden, dat ze op de uitnodiging, dat zijn de genodigden tot de bruiloft des lams, de uitnodiging van degene die die feesttafel en die feestzaal heeft aangericht. En die bruiloftskleding heeft gegeven. Om ze te bekleden met de mantel der gerechtigheid. En met de klederen des heils te doen ingaan in de hemelse bruiloftszaal. Wat zal dat zijn? Daar weten ze wat van. Dan weet de eerste, de kleinste in de genade wat van. Als die iets van de goedheid en de genade Gods heeft mogen proeven en smaken van de blijdschap in de Heere. Niet alleen treuren en zuchten en wenen. Maar blijdschap in God die niet te beschrijven is. En die je in de wereld echt niet kunt kennen. De duivel is de grote naaper van God. En probeer jou een blijdschap te doen vinden die er niet is. Want in de blijdschap van de wereld ligt de smart van het oordeel. En de wetenschap dat God geen leden van schouwen is. Van al wat we misdreven hebben tegen de Heer, is het u een oorzaak geworden om je van harte voor God te verootmoedigen en te vernederen. En te vragen, Heer, geef u me de gelegenheid nog om mijn zonde te beleiden. Mijn overtredingen voor u open te leggen. En doe me die zonde toch haten en vlieden. Om u aan te hangen, door dat dierbare geloof, en door dat geloof, door u gewassen en gereinigd, en vernieuwd te mogen worden naar uw beeld, opdat ik iets van die heerlijkheid van u, hier op de aarde mag vertonen. Weet u het nog? Niet alleen van mensen met een sprekende mond, die door Gods genade zijn zegen hoor, dus mogen spreken van de Heer en van zijn goedheid, en van zijn genade, maar die ook uit het lichaam van Christus, waarin vele leden zijn, als het ware getuigenis geven aan de vreze des Heren, die doet wijken van alle kwaad. Kom. Waar gaat er nou naartoe, gemeente? Eeuwige droefheid, zegt de Heer Jezus. Als je zonder God en zonder Christus straks gaat sterven, en gaat beërven het loon van je ongerechtigheid. We gaan maar geen zware dingen vanavond ophalen, maar ik wil het toch niet onbenoemd laten. U weet dat de hel het einde is van degenen die als de goddelozen zullen vallen in de handen van de rechtvaardigen. En laten we maar niet denken dat wij te goed zijn voor de hel, want we hebben allemaal gezondigd. En we hebben allemaal de heerlijkheid Gods in ons leven zijn we kwijt. We hebben één ding verdiend. Om de eeuwige dood te moeten ontvangen. Eeuwige droefheid. Dan zul je in de hel, zal er een hel zijn. Geloof dat nou. Waarom is er een hel in de hel? Omdat degene die de weg geweten hebben en hem niet bewandeld hebben, zullen zeggen, had ik geluisterd naar de vermaning van mijn godvrezende vader of van mijn godvrezende moeder. Of misschien mag u zeggen van uw stervende broer of uw kind of uw zwager die u voorgegaan is. En die u zo indringend vermaand heeft om acht te geven op de goedheid des Heren, want de goede tierenheden des Heren leiden de mens tot waarachtige bekering. En als die grote zaligmaker in dit onderwijs, als het ware, zijn doorboorde handen tot ons komt uit te strekken, dan gaat er een nodiging van uit en dan zegt hij, verlaat nou die zonde en die wereld en betreed die weg des verstands. En laat het er niet op aankomen dat ik straks tegen jou moet zeggen wat de waarheid is. Jij zegt, ik kan niet, want ik kan me niet bekeren. Dat is de grootste dooddoener die er is. Maar God zegt tegen jou, je wil je niet bekeren. Je wilde niet dat die koning over jou zou zijn. Dat zegt de Heer. En dat is de waarheid. En daarom zegt hij, verneder u. En waardoor kun je je vernederen? Door dit woord. En door dit getuigenis. En door het getuigenis van zijn lieve geest. Die het onmogelijke als mensen zeiden. Waar maar verneder u onder de krachtige hand Gods. Dan zal hij u verhogen ter zijner tijd. En zult u het weten. Wat een heerlijk werk dat het is. Om te beleven. En te verstaan, zalig, zalig niets te wezen in je eigen oog voor God. En niet waardig te zijn met die goddeloze die erachter in die tempel stond en niet waard was. Dat hij zijn ogen nog naar de hemel mocht oprichten en die maar één vraag had. Wees mij de zondaar genadig. Alles wat er meer zijn we te veel. En die genade is zo overvloeiende dat de Heere geen zondaar laat staan. En daarom deze indringende en deze vermanende en opwekkende woorden die zeggen, daar gaat het naartoe, naar de eeuwige rampzaligheid, de eeuwige droefheid, daar zal het eindigen voor allen die zijn verschijning niet hebben lief gehad, maar die voor het aangezicht van die koning gebogen hebben en hun knieën hebben leren buigen en hun nood en zonde nood en dood aan hem hebben mogen voorleggen, wordt het waar. Eeuwige blijdschap en verheuging door en voor zijn aangezicht. Waarom? Jezus. Hoort u het? Daar ligt alles in, hè? Vergeet je het niet uit je lesje van Hellebroek? Jezus, de zaligmaker van zijn volk. Jezus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Maakte van dood en doemschuld vrij. Blijf daar maar liggen, totdat de deur open gaat. En hij zal zeggen, kom in. Gij gezegende des vaders en beërf het koninkrijk, het welk ik voor u weggelegd heb, van voor de grondlegging der wereld. En wat zal er dan gaan plaatsvinden? Ze begonnen blijde te zijn, verheugd, verheugd, eeuwig verheugd, eeuwige blijdschap, door, voor en in de Heer. Om het met al die gezaligden straks uit te mogen zingen. Dat de heerlijkheid van die onzienlijke, die aanbiddelijke, die dienens- en liefenswaardige. En dat eeuwige wezen wat zo waardig is om gediend en geëerd en gevreesd te worden. Eeuwig te mogen uitstallen. En zijn glorie te mogen zingen. Wat een wonder, hè? Dan zingen zij, die God verblijdt, aan hem gewijd, van zere wegen. Want groot is zere majesteit, zijn heerlijkheid, ten top gestegen. Hij slaat, toch schoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig lieden, maar ziet van ver, met gramschap aan, de ijdele waan, de trotsen zieden. Laat de tijd om te bukken, te buigen, niet voorbij gaan. Heden, gemeente, heden indien ge dan mijn stem, heden hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Amen. Wij zingen tot slot van ons samen zijn uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid al het volk, dat vreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. 98, het laatste vers. Vrede, vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.